Open Kaart. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven en alles wat daar zo'n beetje tussenin zit. En deze keer doen we dat met de Vlaamse acteur Jan Bijvoet. In België was hij aan meerdere theatergezelschappen verbonden, onder meer NT Gent en het Antwerpse gezelschap Theater Zuidpool. En in Nederland kennen we hem vooral als Borgman, de hoofdpersoon in de gelijknamige film van Alex van Warmerdam uit 2013. En vanaf volgende week is hij te zien in de Colombiaanse film El Abrazo de la Serpiente, Embrace of the Serpent, waarin hij een Duitse ontdekkingsreiziger speelt die in de jungle van de Amazone op zoek is naar een zeldzame geneeskrachtige plant. Hij ontmoet een sjamaan en er volgt een levensgevaarlijke tocht. Jan, welkom.
Dankjewel.
Hoe komt een Vlaamse acteur in een Zuid-Amerikaanse film terecht?
Ja, u gaf het al een beetje aan. Door mijn dierbare Amsterdamse vrienden. De familie van Warmerdam. Dus ik heb het genoegen mogen hebben om een rol te spelen in Borgman. En die film die heeft het eigenlijk best wel goed gedaan. Die is al begonnen met geselecteerd te worden voor de Gouden Palm in Cannes. En dan, ja, dan heb je een grote zichtbaarheid. Dan wordt er van over heel de wereld naar je film gekeken. En daardoor is hij op veel andere festivals terechtgekomen en in landen verkocht. Waardoor dat de mensen die Abrazo de la Serpiente aan het voorbereiden waren, dus de regisseur en ook een van de producers, die heeft Borgman gezien. Een van de producers zag hem, denk ik, in Toronto op het filmfestival. Die toen naar Ciro, de regisseur, belde om te zeggen: ik denk dat ik iemand gezien heb die misschien wel eens geknipt zou kunnen zijn voor de rol die we nog zoeken. En hij was toevallig op een festival in Argentinië, waar Borgman ook wederom toevallig speelde. Dus ik heb gewoon heel veel geluk gehad dat zij allebei die film op 2-3 dagen tijd hebben kunnen zien. En dan hebben ze mij gecontacteerd.
Geluk natuurlijk, ja. en vooruitgesnelde, ja, faam, zullen, ja, we maar denken. Het is een rol die wel heel veel vraagt. Fysiek stel ik me zo voor, maar ook qua research. Je spreekt in de film een taal, dat doe je ontzettend vanzelfsprekend, lijkt. Het is een lokale taal. Hoe heb je dat in de vingers gekregen? Want dat is nogal wat.
Ja, eigenlijk, ik heb die taal natuurlijk niet kunnen leren. Ik heb die eigenlijk volledig fonetisch uitgebeend, letter na letter. En die proberen te reconstrueren als een papegaai eigenlijk. En ik heb dan geprobeerd om zoveel mogelijk te begrijpen wanneer een zin begon, wanneer die eindigde, waar een woord begon en waar een volgend woord begon, om zo toch een soort beeld te krijgen van wat ik zelf aan het zeggen was. En dat was best kort dag ook. Dus ik heb een paar weken dag en nacht met oortjes in alleen maar teksten geleerd en gedroomd.
Het is niet het meest, hoe zeg je dat, Hollywood-achtige moment in je carrière, kan ik me zo voorstellen.
Nee.
Als je daar fonetisch als een papegaai zit te werken. Het gebied waar jullie gedraaid hebben, jullie zijn daar 8 weken geweest?
Ja, ik denk dat in totaal misschien een week of 8, 9, en ik ben er zelf 6 weken en een half geweest of zo, denk ik.
Je ziet in de film heel goed, het is ook een filmisch gezien schitterend om naar te kijken, ook omdat je die kracht, die natuur op zich is bijna ook een speler in, ja, de film. Hoe was dat om daar te zijn? Wat deed dat?
Ja, het is natuurlijk bijzonder. De natuur is sowieso bijzonder daar. En een verhaal maken met mensen samen die over die natuur daar gaat en over die mensen die daar in die natuur wonen. En ondertussen zelf een hele periode in die natuur zijn met die mensen. Dat is natuurlijk dat is meegenomen. Omdat je dan een heel klein beetje voeling krijgt met wat het zou kunnen zijn om daar deel van te zijn. Moest je nu bijvoorbeeld ergens in een grote stad een studio bouwen met de Amazone nagebouwd en een aantal acteurs die doen alsof ze indianen zijn, dan zouden we niet dat gevoel helemaal op die manier hebben kunnen overbrengen, denk ik.
De film gaat eigenlijk ook over de invloed van de westerse hebzucht en de zendingsdrang in zo'n ongerept Amazonegebied. Heb jij daar zelf sporen van terug kunnen zien toen je daar was?
Sporen van de Westerse man die daar geweest is. Ja, je ziet sowieso sporen van de Westerse man die daar ook nu nog is. Want waar wij eerst geland zijn was een klein stadje aan de Vaupès. Dus de rivier de Vaupès. En dat was een klein stadje waar ongeveer 10.000 mensen woonden. Maar daar werden satellietantennes verkocht, mobieltjes. Je had daar eigenlijk alles wat je in een andere stad ook hebt. Dus dat wil zeggen dat de stammen of de gemeenschappen die op een uur afstand van die stad wonen, of zelfs anderhalf uur afstand, dat die allemaal al mobieltjes hebben. Nu 2-3 uur verder hebben ze die mobieltjes niet meer echt, omdat ze die dan niet meer kunnen gebruiken, omdat er dan geen masten niet meer hen ontvangen. Maar dus je voelt dat echt. En je ziet echt ook die Indiaanse mensen op 2 uur met de kano naar de stad gaan. En dan komen die met 2 of 3 satellietantennes terug. En dan geven die dat aan hun neven en nichten. En die hebben dan soms echt een flatscreen waar ze naar kijken. Dus hoe dichter bij de stad, hoe meer dat je daar het steeds in voelt. Ja, dus dat komt van, die technologie komt van de Westerse man natuurlijk. Ja.
Het is toch, het klinkt toch een beetje alsof de beschaving die daar is, dat evenwicht met de natuurleven, is allemaal precair evenwicht ook. Mm-hmm. Klinkt toch alsof het langzaam opgegeten wordt door wat wij als beschaving beschouwen. Of ben ik nu te somber gestemd?
Nee, dat is inderdaad zo natuurlijk. Het is heel paradoxaal. Want als je in Colombia, ik heb natuurlijk niet zoveel. Ik ben absoluut geen kenner wat die cultuur betreft. Integendeel. Maar wat je voelt als je met de Colombiaanse mensen zelf praat, dus de mensen die in steden wonen, in Bogota en zo, dat die eigenlijk heel erg. Die weten dat er Indiaanse mensen wonen in hun eigen land, maar ze kennen ze totaal niet. Ze verstaan de taal niet, ze weten niet wat ze daar doen, ze hebben ze nog nooit ontmoet. Dus je voelt echt heel erg dat die aan hun lot worden overgelaten, ook van overheidswegen. En dat is een heel dubbel gevoel, want je voelt dat er heel veel Colombiaanse mensen zeggen dat we mogen dat niet doen. Wij leven in één land, zij zijn ook Colombianen, zij zijn misschien nog meer Colombiaans dan wij zelf. Want zij zijn echt de mensen die hier van oorsprong echt nog voor ons waren. Dus we zouden die niet aan hun lot mogen overlaten. We zouden die niet moeten helpen. Maar ja, helpen, daar komt de paradox natuurlijk. Want van het moment dat je iemand helpt, beïnvloed je hem. En dan neem je eigenlijk ongewild eigenlijk hun eigen cultuur af. Dus dat is heel contradictorisch ook. Ja, absoluut. Ja.
Jan Bijvoet, we gaan eens zien hoe jij je gaat redden in de jungle die onze kaartenbak soms is. Ik zou zeggen, trek een kaart.
Oké. Hop. Dus ik vermoed dat de vraag op de achterkant staat. Want hier staat nooit meer slapen. Dus ik lees ze voor. Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien? Ja, ik kan er eigenlijk heel kort op zijn als ik er direct moet op antwoorden. Geen enkele. Ja, dat is misschien wel saai, maar dat is hetgeen wat het eerst in mij opkomt.
Saai? Dat lijkt me bijzonder gelukkig. Als je zo snel zo'n antwoord geeft.
Ja, ik ben daar zelf heel tevreden mee. Maar het zou misschien een interessant gesprek kunnen opleveren. Moest ik nu iets vinden waar ik zou kunnen willen terugdraaien? Omdat je dan kan vragen, en waarom? Nee, ik ben heel erg van het type dat niet snel spijt heeft van dingen. Omdat dingen zijn nooit zwart-wit. En dingen hebben, hoe klein ook, elk nadeel heeft zijn voordeel, zeggen ze. Het is nu ongelukkig dat ik het nu net vandaag zeg. Maar dat is ook zo. In alles kan je, als je een beetje positief ingesteld bent, het positieve zien.
Nou zeggen ze wel vaak dat mensen meer spijt hebben van dingen die ze niet hebben gedaan, mm-hmm, dan dingen die ze wel hebben gedaan. Misschien betekent dat jij gewoon heel vaak, als je iets wilde, ook het gedaan hebt. Ja. Dat levert minder spijt op misschien.
Ja, dat is misschien wel waar. Ik denk dat ik heel veel dingen al heb mogen doen die ik heel graag wilde doen en nog wil doen. Ik heb daar heel veel geluk in. Ja, absoluut.
Dat is inderdaad heel saai, gelukkige mens. Pak maar gauw een volgende kaart.
Ja. Hop. Van welke collega zou je nog wat kunnen leren? Oh. Ja, van... Ik denk dat ik van al mijn collega's veel kan leren. Collega's, dan moet ik zo in eerste instantie denken aan collega-acteurs, omdat ik zelf acteur ben. Ja, zeker. Door samen te spelen leer je heel veel.
Kun je een situatie herinneren waarin je met een collega samenwerkte en iets zag gebeuren waarvan je dacht, jee?
Ja. Eigenlijk, het samenspelen is wonderlijk, hè. Het samenspelen vind ik een van de mooiste dingen die ik al heb mogen doen. Dus eigenlijk het zo vrij mogelijk pretenderen alsof je niets weet en beginnen. Naakt zijn en beginnen. Dat is wonderlijk. En ik weet niet of je dat kan duiden of dat je dat in woorden kan omzetten wat je dan leert. Dat gaat dan natuurlijk over het spelen aan zich en ambacht leren in het acteurschap, om het dan zomaar te noemen, of in het theater maken. Dus ik weet niet of je dat onder woorden, of dat je dat zo goed onder woorden kan brengen, maar omdat dat heel intuïtief is. Maar ik denk dat je door het veel te doen en met mensen waar je op dezelfde golflengte mee zit, dat je daar ontzettend veel van leert. En ook natuurlijk van regisseurs, als ik die ook als collega mag noemen. Van regisseurs leert je heel veel. Van mensen die je vertrouwt natuurlijk. Hè. Je moet in eerste instantie heel veel vertrouwen hebben. En als je dat hebt, dan leer je ontzettend veel. Ik leer ook heel veel van jonge mensen. Ik werk ook heel graag met jonge mensen samen. Soms gebeurt het sporadisch dat ik op een zeker moment ineens met jonge mensen iets maak in een school. Ik heb het nu, daarmee moet ik er nu aan denken, omdat ik het net achter de rug heb. Ik heb een paar weken met jonge mensen in Antwerpen gewerkt. En dat is heel bijzonder. Ik leer daar misschien nog meer van dan al mijn leeftijdsgenoten. Ja.
Waar zit hem dat toch in? Ik hoor dat heel soms, dat mensen, je moet daar ook voor open kunnen staan. Maar dat die jongere generatie blijkbaar toch iets aandraagt wat in de voorgaande generatie ontbrak. Of dat er toch iets ontstaat. Maar ik kan daar de vinger nooit op leggen.
Nee, ik denk ook niet dat de jonge generatie daarom beter of slimmer of moediger is dan de minder jonge generatie. Dat denk ik niet zozeer. Maar wat er gebeurt, is dat er is een verschil. Het ontbreken van een bepaald soort ervaring heeft een heel grote rijkdom. Ik merk dat die soms dingen zeggen waar ik direct van zou kunnen zeggen, oh ja, dat ken ik, dat heb ik daar al gezien. Maar dat moet je dan nu juist niet doen. Ik weet, toen ik in het begin met Olympiek Dramatiek samen, dat is een Antwerps gezelschap waar ik veel mee samengewerkt heb, toen zij in het begin zeiden, en die zijn nog maar 10 jaar jonger dan ik, toen we waren aan het repeteren en dat werd heel absurd en grotesk. En toen was er iemand, die zelfs ouder was dan ik, en die zei, ja, dat is een beetje Monty Python-achtig. En een van die mannen zei, Monty Python, ja, wat is dat juist? Ja, dat is een gezelschap die ook films gemaakt hebben, Monty Python, ja. En die man vroeg, was dat goed? Ja, heel goed. Oké, dan is het goed, hè. Dus helemaal zich geen zorgen maken over, oei, dat is dan al gedaan. Nee, was dat goed? Oké, perfect, dan zijn we goed bezig. Dus gewoon het niet weten en gaan is fantastisch. En dat merk ik nu bij die jonge mensen ook op school. Die hebben een soort durf, een soort lef, omdat het niet weten een grote kracht heeft. Ja.
Mooi. Pak nog een laatste vraag, ja, Jan, alsjeblieft.
Zeker. Heb je wel eens gevochten? Wow, dat wordt intiem. Ja, eigenlijk wel. Dat is natuurlijk wel gênant.
Moet je ver graven of is dit
nee,
heel recent?
Dat ligt op het puntje van mijn tong. Ik weet dat heel goed, ja, wanneer dat gebeurd is. Ja. Ik heb vroeger op school... Enfin, ik ben opgegroeid in een stad, dus in Antwerpen. En wij leefden nogal aan de marginale kant. Dus ik ben echt een straatjongetje, een stadsschuimer geweest altijd. En dan moet je zo wat sterk houden tussen de andere straatschuimers. En de zo, dat houdt zo een beetje het midden tussen jongetjes die op een plein spelen en soms een beetje bendetjes. Zo. En op de school waar ik zat ook, dat was een technische school, dan moest je toch soms wel je mannetje staan. En ik weet, ik was dan ook heel jong. Toen ik in het eerste jaar van de technische school kwam, was ik nog maar 11. En toen waren daar al jongens, dat was een school van 2000 mensen. En toen waren daar al mensen in mijn klas die al een paar keer waren blijven zitten. Zoals wij in Vlaanderen zeggen, dus het jaar opnieuw gedaan. En die hadden al snorren. En ik wist nog bij God niet, ik zag er nog 8 jaar uit. Maar dan moest je soms wel even... Om niet het object te worden van pesterijen, moest je soms gewoon je mannetje staan en dan moest je iemand die... En dat was niet uit een soort strategie, dat zou nu zo lijken, maar op een zeker moment, toen ik gepest werd, dat ik het rood voor mijn ogen zag en dacht van, nu is het moment. En ik was daar ook heel kwaad. En dan ben ik beginnen slaan. En dat was niet zo erg, hoor. Die zat een beetje tussen de jassen, zo geduwd. Maar toen stond ik mijn mannetje en toen hebben ze me niet meer gepest nadien.
Het is allemaal goed afgelopen.
Ja.
Jan Bijvoet, hartelijk dank voor je komst. En ik vermeld nog even dat de film Embrace of the Serpent, zoals die in het Engels heet, vanaf 31 maart te zien is in de Nederlandse filmtheaters.
Dank je wel.